Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft.
In Berlin.
Good morning. It's approximately 8 o'clock here at Checkpoint Charlie on Friedrichstrasse in West Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin.
Berlijn, het verhaal van de muur, met Karen Billet en Piet de Moor.
Juni 1967 kregen we het bezoek van de Shah van Perzië aan West-Berlijn. En de Shah van Perzië, dat was toen, laten we zeggen, een metafoor voor alles wat repressie was. Men wist dat die man zijn land met harde hand bestuurde, meer nog de inwoners van Iran terroriseerde. Dat tenminste was de opvatting van de studenten hier. En de Shah van Perzië werd met zijn vrouw hier met alle honneurs ontvangen door de burgemeester van West-Berlijn, die niet meer Willy Brandt was, die was toen al minister van Buitenlandse Zaken, maar door Heinrich Albert, ook een sociaaldemocraat, en die gingen dan met grote stoet en naar de opera in de Bismarckstraat, een opvoering van Mozart, Zauberflöte denk ik, en een massa studenten die daartegen protesteerden. Nu was het zo dat de Shah van Perzië zijn eigen veiligheidstroepen had meegebracht en dat die veiligheidsagenten, die Persische, die Iranese veiligheidsagenten met stokken gewapend, met stokken gewoon op de studenten insloegen. Dat was nog niet gezien. De politie was in West-Berlijn brutaal ook, maar dit was ongezien dat op dit terrein iemand die uit het buitenland kwam met zijn eigen mensen zo tekeer ging tegen jonge mensen. Er zijn gewonden gevallen. Maar vooral is er een doodgevallen, dat is bijna onzorg geweest. En die is echt geëxecuteerd op een geïsoleerde plaats door een politieman, een meneer Kouras. Heette die later dan ook lid bleek te zijn van de SED, dat wil zeggen van de communistische partij aan de andere kant van de muur. Niet dat dat zo'n belangrijke rol speelde. Dus je kunt niet zeggen dat Oost-Berlijn daarachter zat, dat zou ik niet willen zeggen, maar alleen hoe raar het allemaal was.
Demonstrators protest outside the West Berlin Opera House where the Shah of Iran with Empress Farah attends the performance of Mozart's Magic Flute. Some 2,000 were in the mob. Denouncing the Shah as a murderer who arrests, tortures, and kills political opponents, the crowd clashes with Berlin police. One student was killed, another 44 injured, including 20 policemen. 47 people were arrested and jailed. Riots have accompanied the 10-day state visit of the Shah in every West German industrial and tourist center to which he has gone.
Nu, toen dat met veel moeite bekend werd wat er eigenlijk met die Benno Onenzorg gebeurd was, hoe die student door een politieagent in zijn hoofd geschoten was, dat heeft men lang proberen te verdoezelen, maar dat is niet gelukt. Ja, daartegen zijn die studenten, daar zijn die ongelooflijk woest geworden natuurlijk, en terecht ook. Bij zoverre dat 2 juni een terroristische organisatie geworden is die naam draagt. Men zou kunnen zeggen een filiaal van de Rode Armee-fractie van de Baader-Meinhof-groep. Dus die datum was heel belangrijk in het. Vooral ook omdat de springerpers een enorme hetze voerde tegen jonge mensen, tegen studenten. De mentaliteit was van oud tegen jong, het generatieconflict. Ja, als je hier niet aanstaat. En als je echt niet wil, als je niet bevalt, ga dan toch naar de andere kant. Geh toch drüben. En drüben was de andere kant van de muur. Hè? Want dat is natuurlijk de heel specifieke situatie. Hier heb je een linkse beweging. Een eiland omringd door, laten we zeggen, een staat die communistisch wil zijn. Dus als je hier niet bevalt en als je socialist wil zijn, ga dan alsjeblieft naar de andere kant. En dat is natuurlijk het grote conflict tussen die generaties. Die oudere generatie die eerst misschien met de nazi's heeft meegedaan, maar daarna in 1948 die luchtbrug heeft meegemaakt, gered is door de Amerikanen. En ja, bij wijze van spreken, die West-Berlijners, die oudere generatie, die bij wijze van spreken allemaal Amerikanen geworden zijn. En die dan plots te maken hebben met de nieuwe generatie. Die protesteert onder andere ook tegen de Amerikanen en tegen de Vietnamoorlog. Dat is in die compresscom die West-Berlijn was natuurlijk veel hitsiger allemaal dan op andere plekken. En vandaar, ja, de omvang en de dimensie van het conflict. En bovendien, een jaar later is er dan een aanslag geweest tegen Rudi Dutschke, studentenleider in 1968. En Rudi Dutschke was de leider van de buitenparlementaire oppositie, die Außenparlamentarische Opposition. Dus een studentenleider met heel veel gezag. Hè. En daarbij zou ik toch eens willen zeggen dat het anti-Amerikanisme van de studentenbeweging hier toch misschien ook niet helemaal klopt. Het was een actie tegen de politieke Amerikaanse leiding en niet zozeer tegen de Amerikanen. Want de cultuur van de studenten die was Amerikaans. Om het samen te vatten, was Bob Dylan. Dat was de protestzangers. Dat was, men sprak over sit-ins, men sprak over events. Het waren happenings. De taal die de studenten gebruikten, die was Amerikaans. Rudi Dutschke was getrouwd met een Amerikaanse. Hè, die met een zeer Amerikaanse naam, Gretchen. Dus het is allemaal niet zo simpel ook. Je kunt niet zeggen, de anti-Amerikaanse beweging, het was een beweging tegen de Vietnamoorlog. Maar natuurlijk, de studenten liepen in grote betogingen door de straten van Berlijn, van West-Berlijn, met plakaten van Ho Chi Minh. Zich verzetten tegen de Amerikaanse agressie in Vietnam. Dus het was een heel hitsige cocktail. Het was een sfeer waarin werkelijk een soort pre-burgeroorlog kon zou gaan heersen tussen de jongere mensen, de wel degelijk goed opgeleide jonge mensen en de anderen. Rudi Dutschke is op de Kurfürstendamm is een kogel door zijn hoofd gejaagd door een jonge arbeider, een meneer Bachman, van wie men zegt, en dat klopt toch wel ook, dat hij zo opgehitst was door de artikelen van de journalisten van de Bild-Zeitung, dat hij naar het wapen gegrepen heeft en Dutschke heeft neergeschoten op het moment dat hij met zijn fiets voorbij kwam op de Kurfürstendamm. Dat was 68. Dan heeft Dutschke nog ongeveer, denk ik, 10 jaar overleefd en is dan toch ook wel aan de gevolgen van die aanslag gestorven. Maar die twee feiten, dus de Shah van Perzië en de moord op Benno Oonenzorg en dan de moordaanslag op Rudi Dutschke, dat heeft werkelijk de vlam in de pan geslagen.
Drei Kugeln auf Rudi Dutschke, ein blutiges Attentat. Wir haben genau gesehen, wer da geschossen hat. Ach, Deutschland, deine Mörder. Es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen. Was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht. Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Ihr habt dem Mann die Groschen auch noch dafür bezahlt. Ach, Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht. Des zweiten Schusses Schütze im Schöneberger Haus. Sein Mund war ja die Mündung, da kam die Kugel raus. Ach, Deutschland, mein Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht. Der Edelnazi-Kanzler schoss Kugel Nummer 3. Er legte gleich der Witwe den Beileidsbrief mit bei. Ach, Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen,
gehst du denn denen? Du weißt doch, was dir blüht. Drei Kugeln auf Holy Dutschke, ihm galten sie nicht allein. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wirst du der Nächste sein. Ach, Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was ihr blüht. Es haben die paar Herren so viel schon umgebracht. Statt dass sie euch zerbrechen, zerbrecht jetzt ihre Macht. Ach, Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht.
Berlijn, het verhaal van de muur.
Ja, het lot van Rudi Dutschke werd ook in Oost-Berlijn gevolgd en bezongen, hier door Wolf Biermann. Want ja, in West-Berlijn waren de jongeren opstandig, kwamen ze op straat. Ook in Oost-Berlijn was er een generatie die zich niet meer kon vinden in wat de overheid voorschreef. Zij kwamen niet op straat, het was veel moeilijker in Oost-Berlijn. Maar er groeide wel onbehagen en wrevel bij die jonge generatie. Want je moet rekenen, in Oost-Berlijn had je eigenlijk tot in de jaren 80, tot het einde van de staat, de hardliners aan de macht. Dus die mensen die erbij waren geweest bij het oprichten van de staat. En die verstarden. En die hadden ook geen voeling meer met wat er bij die jongeren leefde.
Und im Osten kosten die Schrippen 5 Pfennig und 20 hier.
En dat is heel duidelijk geworden in 1976, want toen werd Wolf Biermann, dus de man die we net hoorden zingen, die werd het land uitgezet. En wie was Wolf Biermann? Je zou kunnen zeggen dat dat de Bob Dylan van de DDR was. Dus dat was een volkszanger, dat was een protestzanger.
Een großes bier kost een mark dort en 2,50 hier. En drüben hältst du mijn bierchen, dein Maul, hier darfst du schreien. Allein, es ändert die Welt sich. Es ändert die Welt sich mit Schweigen, nicht noch mit Schreien.
Wolf Biermann was initieel ook geen Oost-Duitser, kwam eigenlijk uit West-Duitsland, maar was zelf als jonge man naar die nieuwe DDR-staat gegaan. Dus was wel iemand die de idealen van de DDR deelde, maar tegelijkertijd ook een jong iemand die voor een moderne, voor een andere levensstijl stond. Wolf Biermann was ook in West-Duitsland populair. En in 1976 ging hij daar optreden. En na het concert in West-Duitsland mocht hij het land, mocht hij Oost-Duitsland niet meer binnen. Dus hij werd ausgebürgerd.
Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.
Hij was in 1953 als grote idealist vanuit Hamburg naar de DDR gekomen om hier het land te komen opbouwen.
Dat kranke West-Berlin, es hing wie eh und je am Tropf.
Als dichter, als zanger van liederen. Ja, hij was een idealist, zijn moeder was een communist, zijn vader was een Joodse communist, hij was in Auschwitz vermoord. Hij wilde werkelijk een betere wereld opbouwen en hij vond dat de DDR de beste plaats was om dat te doen. Maar naarmate, ja, hij is hier gekomen, enfin, in de DDR, in Oost-Berlijn gekomen, kort voor de grote opstand van juni 1953. Dat was al een beetje misschien het eerste feit wat hem deed twijfelen aan, zal dat hier allemaal wel lukken? Maar niettemin, hij heeft dat volgehouden, heeft in 1961 nog de bouw van de muur verdedigd. Want toen dacht hij, ja, als die muur er staat, dan zijn we hier onder ons. En dan kunnen wij die ideale, zonder stoorzenders, kunnen wij hier die ideale maatschappij opbouwen waaraan ik wil meewerken.
Also heb ik die Mauer befürwortet, weil sie die letzte Rettung war, um die DDR vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
Maar dat werd heel snel een teleurstelling, omdat hij inzag, ja, met die oude leiders die uit Moskou komen enzovoort, daar valt zeer weinig mee te doen. Dat zijn zulke betonkoppen, daar loop ik me gewoon op te pletter. En op die manier is hij dan ja, ook door contact met componisten als Hans Eisler, die hij een beetje als zijn vervangvader beschouwde, is hij kritische teksten beginnen te schrijven. En ja, zijn optredens stonden in het teken van de kritiek tegen het regime. Niet dat hij het regime wilde doen vallen. Hij wou het alleen maar verbeteren. Het socialisme met een menselijk gezicht, dat was uiteindelijk zijn doel. Maar die kritiek werd niet aanvaard. En vanaf 1965 mag hij geen platen meer opnemen en mag hij ook niet meer in het openbaar optreden. Dus vanaf dan gebeurt alles in het geniep. En zelfs de platen die hij opneemt, dan die neemt hij thuis op in de Chausseestraat waar hij woont. En dat kun je zelfs op die oude platen nog horen, want af en toe, ja, die kwaliteit van die platen die is niet zo goed. En af en toe hoor je daar een tram passeren en dan hoor je een tram knarsen terwijl de man op zijn gitaar zit te bulderen en ja, de betonkoppen van de partij van de SED zit uit te maken.
Zo, oder zo, die erde wird rood. Entweder leben rot oder todrot. Wir mischen uns da ein bisschen ein. Zo.
Dus hij is werkelijk, zou je kunnen zeggen, een luis in de pels van het regime. Op een bepaald moment, 1976, wordt hij uitgenodigd om in Hamburg, enfin niet in Duitsland, een tournee te maken. En de DDR-autoriteiten laten hem zonder meer gaan. En wat gebeurt er? Na die tournee, wat een enorm succes was, hè, waar de mensen werkelijk aan zijn lippen hingen, want Bierman is een fantastische zanger. Hij heeft een ongehoord gitarenspel en hij heeft een onverwisselbare stem die je, als je ze één keer gehoord hebt, nooit meer kunt vergeten, ook als je het zou willen. Nu, dat optreden in Hamburg, vooral in Hamburg, was een enorm succes. Maar op het ogenblik dat de man wil terugkeren naar de DDR, mag hij niet. Hij mag het land niet meer binnen, dat is wel de omgekeerde wereld. Dus ze zijn er vanaf. Dat procedé om zo'n burger niet meer binnen te laten, dat heet dan de Ausbürgerung. Dat is een nieuw feit in de geschiedenis van de DDR. Iemand verliest zijn burgerrechten gewoon door het feit dat hij niet meer erkend wordt als burger van het land waarin hij woont. En ja, tegen die Ausbürgerung, je mag niet vergeten, dat was in 1976 en dat was 1 jaar na het afsluiten van de akte van Helsinki. En dat was ook een heel belangrijk feit in de geschiedenis van Europa, maar natuurlijk ook van Duitsland. Want de akte van Helsinki was begonnen als een akte van 35 landen die bij de oorlog betrokken waren en die een veiligheidsakkoord afsluiten. Maar wat begonnen was als een veiligheidsakkoord, is uiteindelijk vooral in de DDR en Oost-Europa een document geworden waarin de mensenrechten worden verdedigd. Dus het recht om te reizen, het recht om op vrije meningsuiting, enzovoort, enzovoort. En dat is verschenen in alle Oost-Europese kranten. Is ook verschenen in de DDR-kranten, in Neues Deutschland. Dat werd hier door de intellectuelen gelezen, of met ogen als theeschoteltjes, want wat daarin stond, dat was werkelijk datgene wat ze wilden. En de leiders in Oost-Europa hebben de impact van dat document totaal onderschat. Nu, 75 de akte van Helsinki en 76 de Ausbürgerung van Bierman. Dus die twee feiten. Enerzijds zou je moeten genieten van al die rechten in Oost-Europa. En anderzijds wordt iemand die dan kritisch optreedt buitengegooid. Vandaar een grote protestgolf. Ook in de DDR. Vooral van schrijvers, van kunstenaars enzovoort. Ik wil maar zeggen, 75, 76 was een enorme césuur. Weer eens
een breuk in de geschiedenis van de DDR. En weer eens werd bewezen dat de leiders van de DDR helemaal niet veilig zaten. Dus als zij dachten van na 61, na de bouw van de muur, zijn we op ons gemak, bleek in 75, 76 weer eens het tegendeel. Dus die trauma's van die partijleiding, die was sinds 53 zeer groot. En dat was de reden van de bouw van de muur enzovoort. En in 75, 76 komt alles nog wel weer eens naar boven en hebben ze weer alle reden om te bibberen.
Die waarheid, scheiß selbst mit Leid, bin ich nun ein heimatloser Gesell. Was ist das? Heimat? Polizeimarkt. Ach was, es wird schon hell. Ich sitz nicht mehr wie ein nacktes Kind im Schneematsch. Heimat.
De grote kwaliteit van Biermann was niet alleen dat hij, vind ik, een zeer groot dichter is en ook een zeer groot componist. Maar dat hij de mensen kon aanmoedigen, dus jonge mensen ook, van geef het niet op, er is nog een mogelijkheid. Ondanks alles kunnen wij iets bereiken. Het is heel moeilijk, maar toch moeten we voortdoen. En dat altijd weer dat beklemtoon, we mogen niet opgeven. Dat die impact ervan, dat kan men onmogelijk onderschatten. Hè? En een van de liederen waarvan ik zelf heel veel houd, daarvan is de titel zelf Ermutigung. En dat betekent aanmoediging. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind brechen, die allzu spitz sind stechen und brechen ab sogleich. Dus degenen die al te spitz zijn en al te hard zijn, die zijn als potloden. Dus de punt breekt er af en ze zijn niks meer waard. En het ironische van het hele verhaal is dat Biermann zelf zo hard is en zo spits is, maar dat er dan toch bij hem niets gebroken is.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind brechen, die allzu spitz sind stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das anzeigen, dann wissen Sie Bescheid. Dann wissen Sie Bescheid.
Jeder von uns, unsere ganze Partei, sie wird im Thälmannschen Geist alles tun, um sich des Vertrauens des Volkes immer würdig zu erweisen.
De DDR ist eine heel norse Maatschappij, zeker wat de leiding betreft. Het zijn altijd grimmige gezichten. Het is altijd dezelfde taal die herhaald wordt. Een houten taal. Een door ideologie doordrenkte taal. Het moet altijd de grootste vrede zijn. Het moet altijd alles alomvattend zijn. Het zijn woorden die voortdurend terugkeren, ook in de kranten, in de media. Het begint echt op de zenuwen van de mensen te werken en ook van de jonge mensen te werken. Die wilden gewoon iets anders. Je had het natuurlijk ook als gewone toerist als je de DDR binnenkwam. Dus er was nooit eens een charme-offensief. Als je het beeld van de muur ziet natuurlijk enzovoort. Maar ook hoe je aan de grens behandeld werd. Ik herinner me bijvoorbeeld, je moest natuurlijk je pas tonen. Maar als je wat lang haar had, dan moest je ook je haar aan je oor opheffen. En dan werd er naar je oor gekeken. En dan werd dat oor vergeleken met het oor op de foto. En dan vroeg je je af, maar waarom is dat eigenlijk? Kun je nu aan je oor iemand identificeren? Ik denk dat dat meer een zo'n vorm van intimidatie ook was. Van kijk, wij controleren je tot in de details. En aan de oren zullen wij ook zien als er iemand anders over de grens komt. Enfin, iets beeld ik mij in wat het had moeten zijn.
Strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
En in Polen. Eind jaren 70, begin 1980, krijg je daar een beweging, een verzetsbeweging ook. Ik laat even de naam Walesa vallen, ik laat Solidarność vallen. Dus een arbeidersbeweging vanuit Gdansk die opkomt tegen het verkalkte regime. En de Polen mogen zich tamelijk vrij bewegen ook in Oost-Europa. En die kunnen ook gemakkelijk naar West-Berlijn komen. Die hebben in het begin een visum nodig, maar op het einde zelfs geen visum meer nodig om naar West-Berlijn te komen. En dus een heel belangrijk moment tegelijkertijd, die verzetsbeweging die daar ontstaat in Gdansk en die het regime provoceert.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
En dan krijg je het heel belangrijke moment van het aantreden van Gorbachev in 1985 in de Sovjet-Unie in Moskou. Want we hebben gezien, Brezhnev sterft en dan is het de ene oude man na de andere, we hebben een andere pof gehad en Tschernensky enzovoort, er zijn er drie geweest geloof ik, die op heel korte tijd dan na de dood van Brezhnev partijleider worden, secretaris-generaal worden en zeer snel overlijden. En de Sovjet-Unie is al in crisis en Oost-Europa is in crisis, er is al verzet. Het is Oost-Europa zit economisch aan de grond, Sovjet-Unie ook. En er moet iets gedaan worden. En er moet een jonge man aan de macht komen in de Sovjet-Unie en in Moskou. En dat is dan Gorbachev. Hè. En onder Gorbachev verandert alles natuurlijk. Hè. Dan krijgen we de grote beweging van Perestroika, dus de ommekeer. Er moet iets anders gedaan worden. En van Glasnost. En Glasnost is transparantie. We moeten ervan af dat alles door de partij gedicteerd wordt. De mensen moeten zelf initiatief ondernemen. En dan gebeurt er iets heel raars in de DDR. En daar wil ik toe komen. Want in de DDR is altijd de slogan geweest van de partijleiders, altijd kijken naar de Sovjet-Unie, altijd het voorbeeld volgen van de Sovjet-Unie, altijd de vredespolitiek voeren en gewoon altijd uitvoeren wat Moskou doet, wat de Sovjet-Unie doet, want die weten echt het best hoe zij hun communistische wereld moeten realiseren. En op dat moment neemt het volk in de DDR die slogans over. Want de Sovjet-Unie liberaliseert. En hier zijn nog altijd de DDR nog altijd de dogmatici aan de macht. En het volk begint te zeggen, wij moeten het voorbeeld, heel ironisch, we moeten het voorbeeld van de Sovjet-Unie volgen. Dus al die oude slogans van die oude mannen, die krijgen een totaal andere betekenis in het licht van de aankomst en van het feit dat Gorbachev in Moskou partijleider geworden is. En die ironie verandert ook de hele taal van de DDR. En de partijleiders die weten hoegenaamd niet hoe ze daar moeten mee omgaan. En het gaat zover dat Sovjetbladen als Sputnik bijvoorbeeld, wat een progressief blad was, of Ognjok, dat is het vlammetje, het vonkje, dat die liberale bladen die in de Sovjet-Unie in Moskou verschijnen, dat die in de DDR verboden worden. En dat is natuurlijk ook weer de omgekeerde wereld. Dus de Stalinisten die zitten hier en blijven hier in de DDR zitten. En de liberalen zitten in Moskou.
Ik begrüße en beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Oktober 1989 is de 40ste verjaardag van de stichting van de DDR. En om dat feest te vieren nodigt de partijleiding Honecker dan Gorbatsjov uit. En die komt ook en die komt naar de hoofdstad van de Republiek, naar Oost-Berlijn. En wordt ook ontvangen in het Palast der Republiek, waar een groot feest gehouden wordt met heel veel redenvoeringen. Honecker komt aan het woord, Gorbatsjov natuurlijk, en die toosten en die vieren een feest in een klimaat waarin het allesbehalve, zou je kunnen zeggen, het toelaat om feest te vieren, want de stemming buiten is er niet naar. Want terwijl die twee mannen samen met de partijleiding in het Palais de la République zitten te vieren, staan buiten koren mensen te schreeuwen, Gorbi, Gorbi, bevrijd ons, doe iets voor ons, enzovoort. En die demonstranten die worden daar letterlijk neergeknuppeld door de staatsveiligheidsdiensten enzovoort, en de repressie en de ordehandhaving. Dus dat moet je eens voorstellen. Enerzijds dat gekunstelde feest daar in dat paleis van de Republiek en buiten die vijandige stemming tegen de partijleiding van de DDR en die juichende toestemming tegenover die andere gast die daar is, tegenover Gorbatsjov, van wie men denkt dat hij iets kan doen om die oude mannen eruit te gooien en een nieuw begin te creëren. Zo kan men zeggen, kan men zien overal op straat dat het volk het beu is. En kort daarop wordt Honecker dan ook afgezet en vervangen door een driemanschap. En overal zie je in de DDR protestmanifestaties. En de belangrijkste daarvan vinden plaats in Leipzig. Daar wordt telkens weer elke week opnieuw gedemonstreerd. Groepen met kaarsen en mensen die vreedzaam betogen. En die een belangrijke slogan hebben. En dat is, wir sind das Volk. Met de nadruk op de wir. Dat is iets anders dan te roepen, wir sind das Volk. Maar het is wir sind das Volk. En niet jullie die daar in jullie burchten verschuilen. Hè? Jullie zijn in feite onze vijanden. En zo gaat het voort. En die oktobermanifestaties in Leipzig zijn dan ook overgeslagen naar andere steden en plaatsen. Oktober 89. En dan heeft er op 4 november 1989 in Berlijn, in Oost-Berlijn, een heel belangrijke manifestatie, een massamanifestatie plaatsgevonden, waarop iedereen die iets te betekenen had in de intellectuele wereld iets gezegd heeft. En dat was bijvoorbeeld de schrijfster Christa Wolf, die gepleit heeft voor een socialisme met een menselijk gezicht. Dat was bijvoorbeeld Stefan Haim, een andere belangrijke liberale schrijver die sinds de Ausbürgerung van Wolf Biermann gewantrouwd werd door de partijleiding.
En waar die Leute immer gekuscht hebben, onder de Kaiser, onder de Nazis. Und später auch.
Maar dat waren ook mensen uit de partijleiding, je zou kunnen zeggen de opportunisten op dit moment al, die zich daarbij aansloten. En ik herinner mij goed dat Marcus Wolf erbij was.
Seit dem 9. Oktober is geen bloed meer geflossen en we willen het daarbij lassen.
En Marcus Wolf was het hoofd van de contra-spionage in de DDR. Dus de man die overal zijn netten uitzette in het buitenland en daar vooral in West-Duitsland, maar ook bij de NATO in Brussel enzovoort, dat was de man die zijn netten uitzette en die daar dan op die manifestatie met de dissidenten daar ook kwam vertellen dat er in de DDR van alles moest veranderen. Er was dan, sommigen juichten dat toe, applaudisseren, maar Marcus Wolf werd ook door een groot deel van die massa die er stond uitgejouwd, hè.
Zorgen wir doch alle dafür, dass die Vernunft die Oberhand behält. Nutzen wir gemeinsam die einmalige Chance, Sozialismus mit Demokratie, die das Wort verdient, zu verbinden.
En dat was 4 november, werd ook uitgezonden rechtstreeks op de televisie van de DDR. Dat was ook toch allemaal vrij nieuw, want men had de gewoonte om daar veel dingen te enceneren, op te nemen, te filmen en daarna erin te knippen en uit te zenden wat men graag. Maar dus men wist niet wat die sprekers op het podium gingen vertellen voor die massa, en dat rechtstreeks werd uitgezonden was totaal nieuw voor dat regime.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbows and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead.
As long as there's sun.
Berlijn, het verhaal van de muur. Met Karen Biljet en Piet de Moor.
De druk op het regime, op het DDR-regime, was zeer groot geworden, omdat heel veel DDR-burgers in de herfst van 1989 de DDR ontvluchten, maar op een stiekem manier. Ze trokken naar de landen waar ze mochten naartoe gaan. Ze trokken naar Warschau en ze trokken naar Budapest en ze trokken naar Praag. En ze zochten beschutting bij de West-Duitse ambassades in die landen. En de tuin bijvoorbeeld van de West-Duitse ambassade in Praag, die was gevuld, bomvol met mensen die daar beschutting hadden gezocht, in de hoop dat zij van daaruit, vanuit die ambassades, die Westen ambassades, direct naar het Westen zouden kunnen gaan. En ik herinner mij dat de West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Genscher, op een bepaald ogenblik op die ambassade verscheen en daar op het balkon verscheen en daar een toespraak wilde houden voor die mensen, die DDR-burgers die daar verzameld werden, om hen een boodschap mee te geven. En toen die mensen in de tuin Genscher op het balkon zagen verschijnen, wisten zij dat er een belangrijke mededeling zou gebeuren. En heeft zich niet eens kunnen uitspreken. Want de boodschap was: beste mensen, ik sta hier om u mee te delen dat u straks zult kunnen. En er ging een enorm gejuich op in de tuin, omdat iedereen wist dat jullie straks op een veilige manier zullen kunnen vertrekken. En dat beeld van die Genscher, wiens woorden daaronder gaan, in dat tumult van die massa die daar staat te schreeuwen en te juichen van, dat is ook een beeld dat voor altijd op mijn netvlies zal blijven vastzitten.
Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
De druk op het regime kwam van alle kanten. Het kwam dus ook vanuit het bevriende buitenland, zou je kunnen zeggen. En dat onderstreept nog eens het failliet, het fiasco van het regime.
Herr Schabowski, wat wordt met de Berliner Mauer jetzt geschehen?
Ja, is het toeval dat ik hier was op 9 november 1989? Er zijn twee dingen natuurlijk. Ik was hier in de jaren 70. Ik ben de geschiedenis van Berlijn altijd zeer op de voet blijven volgen. Dus ik had op de vooravond van de gebeurtenissen het gevoel dat er van alles te gebeuren stond. Dat alles in beweging was. Heel Oost-Europa en de Sovjet-Unie stond op stelten, bij wijze van spreken. En ja, Berlijn, had ik het gevoel, is altijd een soort van seismograaf geweest van dingen die er gebeuren staan. Is altijd een brandpunt geweest van gebeurtenissen. Er was toch na 1945 het centrum van de Koude Oorlog geweest. En ik had het gevoel dat er iets te gebeuren stond, maar ik wist ook niet wat. En ik vroeg gewoon aan de redactie van KNAK de toestemming op een maandag, dat was dan 5 november of zo, om naar Berlijn te gaan. En ik kreeg die toestemming en ik weet dat nog, dat ik met voor de eerste keer in mijn leven een vliegtuig van Interflug genomen heb. Dat was de Oost-Duitse maatschappij. Nee, dat was eerst nog iets anders. Ik ben naar de ambassade geweest, de Oost-Duitse ambassade in Brussel. En dat was met een collega van de Standaard. En ik weet nog dat de perswoordvoerder van de ambassade ons vroeg, wat moet er gebeuren? Die man was zelf radeloos. Hè. En ik zei, ja, het best zou zijn dat de muur valt. En ik weet nog dat die man mij aankeek met ogen als schoteltjes. Hè. En goed, wij vliegen naar Oost-Berlijn. Ik neem een intrek in Hotel Metropool. Hotel dat niet meer bestaat in de Friedrichstraße. Dus helemaal in het centrum van Oost-Berlijn. En
Ja, ik volg dat de gebeurtenissen. En we zijn 9 november. Het was een donderdag. En de aankondiging van een grote persconferentie in het internationaal perscentrum in de Moorenstraße. Dat is een vrij grote straat in Oost-Berlijn. Ik zeg Oost-Berlijn, ik moet eigenlijk zeggen de hoofdstad van de DDR. Dat was toen de geplogenheid. En op die persconferentie was de internationale pers uitgenodigd. En die zaal zat vrij vol. Er waren camera's en vooraan op het podium zaten een aantal partijleden van de SED. Belangrijke partijleden, ook leden van het Centraal Comité, van het Politbureau. Dat heette toen zo allemaal. En een van de belangrijkste mensen die er waren was Günter Schabowski. Die was lang de leider geweest of de hoofdredacteur van Neues Deutschland. Dat was iemand die het zeer goed kon uitleggen. Dus heel, heel wel bespraakt. En die Günter Schabowski zou daar dus de internationale pers te woord staan. En dat gebeurde ook. En die man hield een verhaal over allerlei dingen die ons echt wel niet interesseren. Over komende vergaderingen en over beslissingen die zouden genomen worden en veel bla bla bla. En iedereen zat daar al een beetje in te dutten. En dan was er plots een Italiaanse journalist en die heette Ehrman. En die stelde een vraag over het uitreizen uit de DDR. En dat was een heel belangrijk thema, want daar ging het voortdurend over. En toen kwam er iets wat niemand verwacht had. Iedereen spitste de oren, want toen zei die Günter Schabowski, dus die partijman, van hoe hebben jullie nog geen document daarover gekregen? Daar staat toch in dat wij maatregelen genomen hebben. Iets in die zin, zei hij. En nee, wij hadden dat document nog niet gekregen. En toen begon Schabowski zelf te vertellen en zei dat gewoon de burgers van de DDR mochten uitreizen.
En deshalb hebben we ons dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
En iedereen zat daar paf, want dat was wel het grootste nieuws wat men kon verwachten, het nieuwe nieuws, want tot nu toe was daar geen sprake van geweest en was het ook gewoon een taboe-thema geweest. En Schabowski ging verder en zei, ja, iedereen mag uitreizen en dat staat nu op papier.
Wie die presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen.
En ik weet dat er ook toen nog iemand vroeg, geldt dat ook voor West-Berlijn? Dus mogen de burgers van de DDR ook naar West-Berlijn reizen? En toen keek Schabowski op zijn papieren en zei, ja.
Also doch, doch. Ständige Ausländer können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen.
En toen ging het vragen nog verder. En toen vroeg die Ehrman, die van het Italiaanse persagentschap was, dacht ik. Die vroeg dan, en wanneer gaan die maatregelen in? En toen hoor ik Schabowski nog altijd zeggen, het is nu 30 jaar geleden, maar het klinkt nog in mijn oren onverzichtelijk. Dat betekent direct.
Dat tritt nach meiner Kenntnis, is dat sofort. Unverzüglich.
Wat ik niet wist toen ik in de zaal zat, er waren nog een paar Belgen. Van Istendaal bijvoorbeeld, die was er ook. En wat ik niet wist toen is dat die persconferentie werd opgenomen door de televisie en ook, als ik me niet vergis, rechtstreeks werd uitgezonden. Wij vroegen ons toen af, wat gaat er nu gebeuren? Gaat er nu een stormloop komen? Maar toen we op straat kwamen enzovoort, ja, alles was vrij rustig. Zoals gezegd, wij daarna, na die persconferentie, wij wisten niet dat het rechtstreeks was uitgezonden. Wij wisten niet wat er ging gebeuren. Alleen, een beetje later op de West-Duitse televisie. En je moet men weten dat de West-Duitse televisie, zeker in die tijd, overal in de DDR bekeken werd. Tenslotte, ja, het waren toch nabuur. Het was één natie, twee staten, het waren de buren. En de Oost-Duitsers konden natuurlijk de West-Duitse televisie capteren. En ik hoorde de nieuwslezer, Hans-Joachim Friedrichs heette die man. En die presenteerde de Tagesthemen, dus het journaal, het nieuws. Rapporteren over die persconferentie van Schabowski. En ik hoor die man zeggen, die toren in der Mauer stehen weit offen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Dus de poorten van de muur staan breed, wijd open. En achteraf erop terugkijkend was dat helemaal niet het geval. Dus dat was een van de grootste fake news evenementen, zou je kunnen zeggen, die er ooit zijn voorgekomen. Want wat was er nu eigenlijk gebeurd op die persconferentie? Schabowski had gezegd, de maatregelen die gaan direct in. Maar dat betekende in feite dat de burgers van de DDR op dat moment, op die donderdag of vanaf de vrijdag daarop, hun aanvraag konden indienen en achter hun documenten gaan, waarbij ze de DDR en Oost-Berlijn op een legale manier zouden kunnen verlaten. Maar dat was helemaal niet duidelijk op die persconferentie. En dat was ook helemaal niet duidelijk natuurlijk door het nieuws op televisie, dat men zei de poorten van of de deuren van de muur die staan wijd open. Pas op dat ogenblik, het was 19 uur vermoed ik, of 20 uur, maar ik denk dat het 19 uur was. Pas op dat ogenblik is die grote aandrang gekomen zijn de mensen van Oost-Berlijn beginnen toestromen naar de grens en naar de grens overhangen. En is de druk op de duur zo groot geworden dat de grenswachters, de grenspolitie zelf besloten heeft om de barrières open te maken en om de muur te openen. Er is van hogerhand, bij zover ik weet, niemand geweest. Niemand van de leiders, niemand van de partijleiders, niemand uit de regering enzovoort. Niemand van de mensen die de verantwoordelijkheid hadden om zo'n beslissing te nemen, die maar iets van zich hebben laten horen. Die waren als het ware van de wereld verdwenen. En het is de verantwoordelijkheid geweest van de mensen, van de ambtenaren, functionarissen, van de politie die aan de grens de wacht hielden, dat ze de slagbomen naar omhoog hebben gehaald en dat ze de mensen hebben doorgelaten. Dat was vooral aan de Beuzebrücken het geval. En vanaf dat moment, dus het heeft nog een hele tijd geduurd, de discussie tussen burgers die de grens over wilden en de grensbewakers die met elkaar discussieerden van nee, maar dat kan toch niet, nee, wij hebben geen toestemming daarvoor, wij weten van niks eigenlijk, wij hebben ook geen instructies gekregen van niemand. Dus er was totale verwarring. En dat er daar dan geen doden zijn gevallen, is toch wel te danken aan de wijze beslissingen van de mensen, functionarissen, DDR-functionarissen die de grens bewaakten, dat ze de slagboom naar omhoog hebben gehaald en de mensen hebben doorgelaten. Dat was het grote gebeuren van die 9 november 1989, die avond, die nacht.
November 1989. Ik was toen 7 jaar en op het moment dat die persconferentie op tv kwam en het nieuws ook bij ons hier doorsijpelde, lag ik al lang in bed. En ik denk ook dat ik de dagen daarna daar eigenlijk helemaal niks van heb meegekregen. Dat ik op dat moment helemaal niet begreep dat er toen iets gebeurd is in de wereld wat wel heel cruciaal zou zijn voor de wereld waarin ik uiteindelijk groot geworden ben. Maar het gekke is dat de mensen die er toen bij waren en die wel al heel bewust in de wereld stonden, dat die eigenlijk meteen doorhadden van dit is een ommekeer. En een van die mensen is John Kunkeler. Dat is een Nederlander die al sinds de jaren 70 in West-Berlijn woonde en die er dus ook was op die bewuste dag.
Ja, dat waren toen bewegende momenten waar je het ook dan nog niet eens had kunnen vermoeden dat het zo een ontwikkeling zou gaan nemen. Ja, en zelfs nog, ik had een dag ervoor, was ik jarig, op 8 november. En toen is het politbureau afgetreden. Ja, en ik zei toen nog als, zo min of meer als grap tegen mevrouw. Ik zei, ja, dat is een cadeautje voor mijn verjaardag, zo ongeveer. En ja, vermoeden we toen niet eens. En ik heb toen s'avonds op school les gegeven in Tiergarten, in de Levetzostraße. Dat is, ligt ook niet zo ver van de muur vandaan. En toen kwamen die deelnemers s'avonds die het nieuws gezien hadden. En die zeiden van, Herr Kunkeler, die mauer geht auf, die mauer geht auf. En toen zijn we in meerdere auto's gestapt met die deelnemers. En zijn er naartoe gereden en toen op de muur geklommen. En ja, dat was natuurlijk een enorme sensatie. No? En, ja, we zijn toen dagenlang liep je daar met een brok in je keel en tranen in je ogen. Liep je door de stad. Ja? En overal zag je die trabantjes rijden. En we hadden toen heel snel gehandeld. Een week erop had je in Berlijn, dat is elk jaar, een zogenaamde crosslauf. Zo'n crossloop, lange afstandlopers. En, ik was in de loopwereld heel actief. En daar kwam natuurlijk een hele zwerm van DDR-lopers. Die zijn natuurlijk hartstikke goed. Ja. En, dan hadden enige West-Berlijnse verdetters niks meer te vertellen, plotseling.
Berlijn, het verhaal van de muur.
Ik heb Schabowski zelf trouwens 5 jaar na de val van de muur gebeld. En die was op dat moment journalist, redacteur, ergens in Kassel van het reclameblad geworden. En de man wilde natuurlijk door iedereen geïnterviewd worden. Het heeft zeer lang geduurd voor ik hem aan de lijn kreeg. Ik heb misschien 20 of 30 keer gebeld naar die krant. En op de duur is hij dan toch verschenen. En heeft hij geprobeerd om uitleg te geven de chaos die er toen heerst een beetje op te helderen. En ook mij duidelijk te maken wat er precies gebeurd is op die persconferentie op de 9 november 1989. Maar het heeft nog een hele tijd geduurd voor het onderzoek van historici en van reporters en van vele anderen. Het heeft nog heel lang geduurd voor men dan toch alle feiten een beetje op een rij had en een beetje klaar begon te zien in wat is daar nu eigenlijk gebeurd. Het was een coincidentie van rare factoren zoals de geschiedenis, als je de geschiedenis als een personage zou inbeelden, zoals de geschiedenis ze maar zelden opvoert, zou ik zeggen, met heel veel ironie en met speelse elementen en gelukkig ook zonder bloedvergieten, want we mogen toch niet vergeten dat zeer kort ervoor het grote drama in Peking zich had voorgedaan op het plein van de Hemelse Vrede en dat daar door het regime dan, ja, men zegt tussen 300 en 3000 studenten gewoon zijn platgewalst door tanks en gedood zijn. Nu, waarom vertel ik dat? Omdat dat klaarziende situatie, dat is 20 jaar, ongeveer 20 jaar na de val van de muur, dus 10 jaar geleden, iets gebeurd wat de mensen die daar op de persconferentie present waren, toch wat geschokt heeft. Namelijk die Italiaanse journalist waarover ik het had, die dus aan Schabowski vroeg over dat reizen en zo. En wanneer mogen de mensen dan weg en wanneer gaan die maatregelen in? Die heeft toen 20 jaar later verteld dat die vragen hem ingefluisterd waren door een van de partijbonzen. En namelijk ook iemand van het leider van het persagentschap van de Oost-Duitse media. En de verklaring waarom werd hem dat ingefluisterd, waarom was dat zo geanceneerd, zou geweest zijn dat Schabowski, de partijleiding van de SED zelf, niet graag hadden daar zelf niet wilden over beginnen te praten en het liever aan iemand anders overlieten om die vraag te stellen, zodanig dat het zou lijken alsof dat gebeuren op die avond op een logische en op een niet gekunstelde manier zou zijn verlopen. Dus ze wilden in zekere zin zelf niet aankondigen, de partijbonzen, dat de burgers mochten gaan, maar iemand moest daarvoor een insteek geven en dan kon het eruit komen. In zover dat waar is, dat is nog altijd een vraag. Daar wordt nog altijd over gediscussieerd. Heeft die eerman zich proberen interessant te maken? Of zat daar inderdaad iets meer achter dat verhaal? Was het een geënsceneerd tafereel? Is alles wat we daar hebben meegemaakt in feite ook een stukje theater geweest?
We kwamen hier in december.
Januari.
Ja, in januari ging jij naar school.
Ja.
Ja, en ik had nog een maand vrij en dan moest ik werken.
We zijn even binnengelopen bij de buurman van Piet, Daniel Pschirembel. Moeilijke naam heeft die man. Daniel die heeft er ook zijn moeder bij gehaald, Hildegard. Hildegard komt uit West-Duitsland, maar in de jaren 80 is zij met haar zoon naar Rotterdam verhuisd. Zij werkte als dokter, als kinderarts. En ja, er was een bepaalde job die zij alleen in Rotterdam kon uitoefenen. Dus zo zijn ze daar een paar jaar beland. Ze hebben daar allebei uitstekend Nederlands leren spreken. En na 30 jaar zit daar gek genoeg geen sleet op. Want op het moment dat de muur openging, was Hildegard in Rotterdam, zag het nieuws. En eigenlijk in de periode daarna heeft zij beslist om terug te keren naar Duitsland.
Ik weet dat ik toen in Rotterdam 's nachts voor de televisie zat en gewoon aan het huilen was, hè, want ik kon het niet begrijpen. Voor mij waren er twee Duitse staten en dat was het. En dan ineens zitten de mensen op de muur en gaan dansen. En dat gevoel, dat bleef gewoon.
Zij heeft altijd gezegd dat ze niet in West-Berlijn wilde gaan wonen. Dus in dat kleine eilandje in die Rode Zee, dat zag ze niet zitten. Maar op het moment dat die muur openging, voelden ze dat daar wel een toekomst voor hen was. En voor Daniel was dat een hele ommekeer, want Daniel was net als ik nog een kind toen die muur viel. En die werd eigenlijk plots in een compleet andere wereld binnengebracht. Hij mocht dan wel Duitser zijn, maar hij kende Duitsland eigenlijk niet. En dan nam zijn moeder hem nog mee naar Berlijn, waar je ook die sporen van de oude DDR zag, wat nog eens een heel andere wereld was.
Dus toen we hier naartoe kwamen, was het dus echt zo, als je van het westen naar het oosten ging, dat zag je dus meteen. Natuurlijk, er was nog steeds de grens, dus je had dus in het begin nog altijd die grenspolitiemannen daar staan. En je had de muur en je had al dat prikkeldraad en al dat. Maar ook onafhankelijk daarvan kon je het gewoon zien. De lantaarns op straat zagen er anders uit. De stoplichten waren anders. En ook de mensen zagen er ook anders uit. Dat klopt, ja. Gewoon de kleding was anders. En ook Oost-Berlijn was gewoon heel... Ja, in mijn herinneringen was het gewoon een heel grijze stad. Want je had nog steeds al die kogelgaten in de huizen. En dat was, ja, je zag het gewoon. Het zag er in bepaalde plekken was het nog steeds net alsof de Tweede Wereldoorlog gisteren nog had gewoed daar. Dat was gewoon zo.
Er zijn hele mooie veranderingen, natuurlijk. Ik heb het gevoel, de mensen zijn nog niet zo erg veranderd. Dat duurt nog wat. Sommigen wel, maar met sommigen heb je steeds nog een beetje problemen over de tijd te praten, hè? Want
Is dat zo?
Ja, ik vind van wel, ja. Ja.
Waaraan merk je dat?
De principes van sommige mensen zijn gewoon nog anders. Hè. Ze zijn anders opgegroeid. Ik denk altijd, ja, wij hebben altijd keuzes gehad. En sommige van hun hadden geen keuze. En dat is een groot verschil, denk ik.
Ja, het is niet alleen maar een gevoel. Ik denk dat het echt zo is. Er is een verschil. Dat is ook niet erg, maar het is gewoon zo. En ik denk dat dat klopt. Dat het gewoon echt is. Als je anders opgroeit, dan blijft dat ergens in je. En ja, ik denk dat duurt dan nog wel een generatie of twee totdat dat helemaal weg is.
Hoe manifesteert zich dat verschil? Is het zo dat men in het Westen meer initiatieven neemt dan in het Oosten? Ik zeg maar iets. Is het daardoor te verklaren dat zij veel langer in het Oosten een dictatuur geleefd hebben, van 33 tot 89, en daardoor veel meer verwachten van autoriteiten, van verzorgingsstaat enzovoort, dan in het Westen? Ik bedoel de hele discussie over het abgehängt zijn. Dus dat ze voelen alsof ze niet meespelen in het grote Duitse spel, alsof ze gediscrimineerd worden ten nadele van hun eigen lot.
Er is wel een gevoel van dat je weinige risico's moest nemen. En dat het slimmer is als je gewoon doet wat andere mensen willen dat je doet. Dat is er meer. Dat is nu echt niet mooi, maar ik vind dat je het voelt. Maar het klopt ook niet helemaal. Ik weet ook dat we bijvoorbeeld buren hadden die uit het Oosten meteen eigenlijk, nadat de grens neergekomen was, naar het Westen gegaan zijn. En die waren helemaal anders. Maar ik denk dat waren dus mensen die gewoon besloten hadden, nu hebben we een kans en die nemen we. En we gaan er het beste wat we kunnen van maken. En we gaan ons best doen en we gaan er gewoon voor. En dat hebben niet alle mensen gedaan. En dan is het natuurlijk heel makkelijk gewoon te zeggen, we hadden geen keuze, de muur is gewoon neergekomen. Ja, daar hebben we voor demonstreerd, maar daarna hebben ze ons laten vallen, precies. En niet goed behandeld en dan is er geen respect voor wat we gedaan hebben daar. Ik ben te jong om dat te beoordelen, maar ik denk dan altijd, ja, goed, dat zou best wel kunnen, maar toch, het ligt nu aan jou er het beste van te maken. Of dat nu zo geweest is of niet, je kunt de geschiedenis niet veranderen. Dus dan moet je dus met wat je hebt omgaan. En dat is wel moeilijk, denk ik, voor sommige mensen.
Met name als je dat niet geleerd hebt en nooit gedurfd hebt. Want ik denk dat er ook mensen waren die het dus wel durfden.
Kan je ook begrijpen dat er vandaag mensen zijn die in Oost-Duitsland geleefd hebben en die zeggen, eigenlijk gaat het ons niet beter nu Duitsland één geworden is. Eigenlijk hadden we toen beter.
Dat kan ik helemaal niet begrijpen, eerlijk gezegd. Maar misschien ken ik te weinig mensen, maar ik denk dat is gewoon niet waar. Want er is een heleboel gebeurd. Ne? Want ze praten altijd over de blühende landschaften van Kohl. En daar lachen ze over. Maar ze zijn er. Er is geen twijfel aan. Ik denk nog, we waren toen, voordat de muur neerkwam, was ik voor een congres in Dresden. Ne? Mooie stad. Maar toen helemaal nog vernietigd. Het enige ding wat ze dus hadden herbouwd, was de operahuis en de Zwinger. Dus die dingen waar toeristen naar kwamen. Maar voor de rest was alles verwaarloosd. Het was zo vreselijk om te zien. En ik denk dat het een van die echt slechte dingen is van dit soort staten, om de mensen in lelijkheid te laten leven. Want het was echt lelijk.
Ja, ik heb hier zo'n boekje in de hand. Ik heb een kleine verslaving als ik in boekhandels kom hier in Berlijn. Ik kom altijd met een boek over Berlijn buiten, fotoboeken vooral ook. Omdat natuurlijk die fotoboeken voor mij die wereld oproepen die ik niet gekend heb. En zo heb ik hier ook een boekje over Prenzlauer Berg in de jaren 80, dus vlak voor de val van de muur. En er is natuurlijk altijd dat beeld van de DDR en van Oost-Duitsland, dat het daar zo grauw en lelijk en onaangenaam en kleinburgerlijk was. En ik denk dat dat grotendeels klopt, dat beeld, uit alles wat ik daarover lees. Alleen in de foto's die ik hier heb, spreekt dat een beetje tegen. En maakt misschien ook duidelijk wat voor een wijk Prenzlauerberg was. Dus die foto's zijn genomen door een man die gewoon de mensen in zijn huis gefotografeerd heeft. En je ziet, dat zijn straatfeesten, lange tafels waar mensen samen zitten te eten, te drinken, te roken. Er wordt met de motor gereden. Er wordt in een kring gedanst, een beetje hippie-achtig. Dat is ook wel het extreme, of het vreemde eraan, dat je eigenlijk hippies en punks en alles door elkaar hebt. Het was gewoon anders. En wat dan in het Westen heel tegenovergesteld was, kwam hier samen, omdat het gewoon allemaal iets anders was dan de DDR. Ja, je ziet natuurlijk ook op die foto's wel die grauwe woningen, die afgebladderde gevels. Het zijn ook zwart-wit foto's, hè, wat allemaal maakt dat het er misschien wat grijzer uitziet. Maar je ziet ook spektakels op straat, theater voor de kinderen. En die kinderen die in verwondering aan het kijken zijn naar wat er voor hun ogen gebeurt. Dus wat ook toch duidelijk maakt, dat voor veel mensen, die zijn daar opgegroeid. En die kindertijd kan ook mooi geweest zijn, want ze hebben ook daar dingen ontdekt. Ze hebben ook daar dingen voor de eerste keer zien gebeuren. Ze hebben ook daar genoten van zondagen. En er is één foto die ik echt geweldig vind. Dat is eigenlijk aan een park, maar vlak aan de muur. Dus je ziet de muur op de achtergrond, je ziet die wachttoren waar de grenswachters controleren dat er niemand over die muur gaat kruipen, bijvoorbeeld. Maar dan zie je daar een parkje voor en daar liggen vrouwen in bikini te zonnen. Daar zijn kinderen aan het rondlopen en aan het spelen. Dus in wezen had die foto ook in het Westen kunnen genomen worden. Dat zie je eigenlijk niet, aan welke kant dat het is. Misschien als je heel erg op de details gaat letten. Maar ook daar zie je van, het leven hoefde daar niet somber en treurig en saai te zijn. Het was ook daar mogelijk om te genieten van de dingen. En dat is ook de reden waarom dat voor sommige mensen in het Oosten het leven niet per se beter is geworden nadat die muur gevallen is. Het is niet zo dat zij toen plots allerlei mooie dingen over zich heen gekregen hebben waar ze daarvoor geen toegang toe hadden.
Die stad Berlin had mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünem Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen, als ob uns Mutter was aus Märchen las. Der eine liebt sie, andere wieder lästern. Manches verging, das einmal Staub gemacht. Doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, wie's weint und wie es lacht. Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster. Wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster. Und der Verriss blüht neben süßen Schmus. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich. Und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Berlin, Berlin, wenn deine Blumen sprießen, da draußen in der Laubenkolonie, sieht man dich stehen und fleißig sie begießen, das Rosmarin und auch den Sellerie. Fühlt Mutter ihre Lebenszeit verfließen, im Testament wird schnell noch angebracht. Vergesst mir nur nicht, Vatern zu begießen. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal hat heute Bundeskanzler Kohl konkrete Schritte auf dem Weg zur deutschen Einheit genannt. Vor dem Bundestag in Bonn stellte er ein 10-Punkte-Programm mit dem Ziel einer bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland vor.
Helmut Kohl, je kunt er veel kwaad over vertellen, maar één ding heeft hij goed gedaan. Heeft onmiddellijk na de val van de muur heeft hij een 10-puntenprogramma uitgewerkt. En dat 10-puntenprogramma wilde bewerkstelligen dat de Duitse eenheid zeer snel zou worden gerealiseerd. En velen hebben zich afgevraagd waarom die haast, waarom heeft Kohl zich zo gehaast? En achteraf is gebleken dat hij toch moet vermoed hebben dat het tijdvenster waarin dingen mogelijk waren, misschien toch dat het tijdvenster beperkt was en dat dat venster heel snel weer kon dichtgaan.
Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher.
En wat hebben we dan inderdaad gezien in 1991? Is er een putsch tegen Gorbatschow. Zo'n bende van 6 zet hem af gewoon op het moment dat hij in zijn buitenverblijf aan de Krim is en zet hem daar gevangen. En hij wordt daarna wel bevrijd. Maar de gevangenneming van Gorbatschow is het begin van het einde van de Sovjet-Unie. Dan valt heel de Sovjet-Unie in elkaar en er is het moment gekomen waarop de Russische Federatie wordt gesticht en waarop Jeltsin het overneemt. Maar ik bedoel, maar het zijn omstandigheden, historische omstandigheden. Als het ijzer heet is, moet het gesmeten worden. Ik denk niet dat er een omstandigheid is waarin dit spreekwoord zo geldig is als op dat moment. En dan moet je toch wel erkennen dat Helmut Kohl, je kan het mee oneens zijn of dat wel nodig was, die Duitse eenheid, maar dat hij zijn ambitie om dat te realiseren op een heel goede en handige manier gespeeld heeft en dat hij heeft ingezien dat hij dat moest doen voor het tijdvenster zich weer zou kunnen sluiten.
9 november. 9 november is een dag van feest. En dit jaar wordt het nog net ietsje meer herdacht omdat het 30 jaar geleden is dat de muur gevallen is. Maar toch is 9 november geen nationale feestdag in Duitsland. Wat je toch zou verwachten, aangezien die dag zoveel mensen blij gemaakt heeft.
Ja, dat komt omdat de ene verjaardag in de weg zit van de andere. Je zou inderdaad verwachten dat 9 november nationale feestdag is. Voor iedere Duitser is 9 november een begrip, dus de val van de muur. Nu is de nationale feestdag op 3 oktober, dag van de eenheid, maar dat is veel, emotioneel raakt dat de mensen veel, veel minder. En men heeft ook eventjes overwogen om 9 november nationale feestdag te maken, tot iemand zeer snel opgemerkt heeft, dat gaat niet. En waarom gaat dat niet? Omdat 9 november ook herinnert aan een andere zeer treurige gebeurtenis. En dat is namelijk 9 november 1938. En wat is er op 9 november 1938 gebeurd? Dat was de zogenaamde, tussen aanhalingstekens, Kristallnacht. Dat was een enorme pogrom, niet alleen in Berlijn, maar overal in Duitsland. De nacht waarop de Joden, je zou kunnen, voor de tweede keer op een massale manier werden aangevallen in heel Duitsland, aangestoken door de nazi's. En wat gebeurde er toen? Toen werden in heel Duitsland, overal waar synagogen waren, werden die synagogen in brand gestoken. Werden winkels vernietigd en werden Joden op straat gemolesteerd. Nu, het is toch vanzelfsprekend dat daardoor 9 november 1989 geen nationale feestdag kon worden, omdat de nazi's of neonazi's of ook al wat niet deugd van die gelegenheid ook zouden kunnen gebruik gemaakt hebben om antisemitische manifestaties te houden. En dat is de voornaamste reden geweest waarom men 9 november 1989 niet als nationale feestdag heeft kunnen weerhouden door de gebeurtenissen van 1938. Door allerlei coïncidenties speelt 9 november, die datum, 9 november, altijd weer een heel belangrijke rol in de Duitse geschiedenis. Want op 9 november 1918, einde van de Eerste Wereldoorlog, van de Grote Oorlog, is ook het einde van het keizerrijk. Het keizerrijk wordt opgeheven en Philipp Scheidemann, een sociaaldemocraat, die roept vanaf de Reichstag de republiek uit. En tegelijkertijd roept communist Karel Liebknecht vanaf het balkon van het kasteel, van het slot, van het hogere Zoldenslot, doet hetzelfde. Maar dan voor de arbeiders. Dus 9 november 1918 ook het einde van het keizerrijk en het begin van de Weimarrepubliek, zou men kunnen zeggen. En dan is er ook nog 9 november 1920 bijvoorbeeld in München. Dan heeft de mislukte putsch van Hitler in München plaatsgevonden. Dus we hebben alleen al in de 20e eeuw 4 data waarin 9 november een cruciale rol speelt. Nu, dat is de ironie van de geschiedenis, maar ik wil vooral de klemtoon leggen op het feit waarom de heugelijke dag van de val van de muur 9 november 89 niet kon weerhouden worden als nationale feestdag, omdat het drama van 38 in de weg zat.
Berlijn, het verhaal van de muur, met Karen Billet en Piet de Moor.
Toen ik in 2016 naar Berlijn ben verhuisd, ben ik per toeval in Prenzlauer Berg beland. Ik had er eigenlijk helemaal niks op tegen. Er wordt hier in Berlijn soms neergekeken op Prenzlauer Berg, omdat er dan gezegd wordt van ja, die buurt, dat is te netjes, te veel ontwikkeld. Daar zijn alleen maar yogastudio's en er zijn alleen maar leuke restaurants en terrassen. Dat is zo'n beetje een eiland van ecologisch bewuste, hoogopgeleide, goed verdienende mensen met kinderen. Dat is voor een stuk zo. Ik vond dat zelf niet onaangenaam. Dat is natuurlijk omdat ik zelf eigenlijk in Brussel woon. En ja, in Brussel, dat is een chaotische stad. Daar heb je ook vaak te maken met overlast, de overlast van de grootstad. Dus voor mij was Prenzlauer Berg dan een welkome afwisseling, zo'n beetje een oase. En ik kwam daar per toeval terecht, omdat ik had geen idee waar ik een verblijfplaats voor een korte tijd kon vinden. En via een vriendin uit Brussel die iemand kende in Berlijn kwam ik terecht bij Hartmut, die een kamer verhuurde in Prenzlauer Berg. Het is ondertussen ook al een tijdje geleden dat ik Hartmut nog gezien heb, dus ik kijk er echt naar uit om hem terug te zien. Christinenstrasse 22a. Of, zoals Hartmut zegt, 22a.
Ja.
Hallo. Da sind wir wieder.
Sieht gut aus. Ja, hallöchen.
Wie geht's dir?
Gut. Ja? Soweit. Es ist ja kalt heute.
Op 9 november 1989, toen de muur viel, toen was Hartmut helemaal niet bezig met politiek. Want Hartmut had de handen vol met liefdesperikelen.
An dem Tag oder an dem Abend heb ik mijn ex bezocht. Das heißt also, meine damalige Freundin wusste nicht, dass ich bei meiner, in Anführungsstrichen, Ex bin und dort eine Flasche Wein getrunken habe und etwas mehr.
Op die bewuste avond was hij blijkbaar op bezoek bij zijn ex-vrouw, zonder dat zijn partner op dat moment daarvan op de hoogte was. Het was natuurlijk een heel slechte avond om zoiets mee te maken. In elk geval, hij was bij die ex-vrouw. Op een bepaald moment was de wijn op en liep hij naar beneden om in het café een nieuwe fles wijn te kopen. En daar wordt hem gezegd, hey, heb je het al gehoord? De muur staat open.
Daar zagen die in der Kneipe. Du, die Mauer ist weg. Also nicht die Mauer ist weg, die ist offen. Man kommt rüber. Ich sage ja, April, April. Also so ein Berliner Spruch für hahaha.
En hij had zoiets van, ja, hahaha, is het een aprilgrap of zo? Maar bon, hij gaat terug naar boven. Ze zetten de tv op, de West-Duitse tv. Want Hartmut zegt ook, ze keken allemaal naar de West-Duitse tv. En daar werd het in het nieuws gezegd, de muur staat open.
Ziek, wat is denn da los? Die Leute in der Kneipe haben recht gehabt. Die Mauer ist irgendwie offen.
En zijn ex-vrouw woonde in de buurt van een kleine grensovergang, dicht bij Kreuzberg. Dus ze zijn daar naartoe gelopen. Daar stonden effectief al een paar mensen aan te schuiven. Mensen die net hun shift in de fabriek er hadden opzitten, die waren ook buiten gekomen, hadden het nieuws gehoord, dachten, kom, we gaan eens kijken. En daar stond effectief een grenswachter die vroeg, zo, wil u voor één dag of wil u langer?
Wollen Sie für einen Tag oder für länger?
En ja, het was compleet surreëel, dus hard moet zijn. Nee, we willen gewoon even gaan kijken.
Ik zei, nou, ik würde eigentlich nur mal gern gucken. Also een Tag, stempel, pop, rüber.
Zij waren op dat moment ook bang dat ze niet meer gingen kunnen terugkeren. Zij dachten, oké, die muur is open, maar daarna gaat hij misschien weer dicht. En dan?
Eigenlijk hadden we een beetje angst dat we niet meer terugkomen. Und weil das war für uns unvorstellbar.
Hartmut heeft altijd in Prenzlauer Berg gewoond. Dus de wijk waar hij nu vandaag nog altijd woont, maar ook al voor de val van de muur. Wat toen zo een beetje de vergaarpak was van alle alternatievelingen in Berlijn. En in die 30 jaar heeft Hartmut hier ontzettend veel zien veranderen. Dus als hij nu de deur uitgaat, dan ziet hij alleen jonge mensen. Heel vaak ook jonge mensen die Engels praten, die helemaal niet uit Duitsland komen.
Beispielsweise geht man jetzt raus auf die Straße, guckt sich um, sieht man viele junge Leute. Finde ich total klasse.
En vindt hij leuk, want Hartmut is effectief iemand die met heel veel mensen goed overweg kan. En ook heel goed met jonge mensen overweg kan.
Aber wo sind eigentlich die alten Leute geblieben? Die alten Leute sind nicht mehr hier.
Maar hij vraagt zich wel af, waar zijn alle mensen van vroeger gebleven? Ja, die zijn er niet meer, want die mensen, de oudere mensen die hier vroeger woonden, voor de val van de muur en vlak daarna, die kunnen het zich niet meer permitteren om in die wijk te wonen. Want het is hier zo populair geworden, het is zo magneet geworden voor buitenlanders, buitenstaanders, dat de huurprijzen enorm gestegen zijn. En ja, voor mensen met een mager pensioen is het onmogelijk geworden om hier te blijven.
Wat man zo schön sagt, die zijn verdrängt worden. Ik zie hier in de Straße eigenlijk zo goed wie keinen Alten meer. Die kunnen zich dit niet meer leisten. Die woningen hier in dieser Gegend zijn zo teuer geworden, dat ze zich dit wirklich niet leisten kunnen. Het hebben zich natuurlijk viele Sachen nog zeer positief veranderd. Also, der Spielplatz ist toll gemacht und die Straßen sind mit immer total schick und gut.
Hartmut vindt ook dat er heel veel positieve veranderingen zijn gekomen sinds de val van de muur. De speelplaats die ziet er nu heel mooi uit. De straten zijn netjes, de huizen zijn mooi opgeknapt. Dat was niet het geval. En Hartmut heeft natuurlijk ook gemerkt sinds de val van de muur dat hij plots alles kan kopen wat hij wil. Vroeger in de DDR moest je staan aanschuiven om je boodschappen te doen en hopen dat er nog iets lag in de winkel. Ja, dat probleem stelt zich niet meer.
Viele Einwohner in der DDR waren wirklich total happy, dass sie mit einmal viele, ich sag jetzt mal, materielle Dinge bekommen konnten. Das war unglaublich toll. Also nicht mehr warten zu müssen, nicht mehr anstehen zu müssen, das zu sehen und kaufen und nehmen zu können, von was man jahrelang im Fernsehen gesehen hat und diese blöden Westpakete bekommen hat und. Natürlich will ich nicht so erscheinen, als wenn ich das nicht gut gefunden hätte, dass die Mauer weg ist als Mauer. Ich bin prinzipiell gegen alle Mauern.
Er ist heel duidelijk over, het is goed dat de muur gevallen is. Hij is blij dat hij reizen kan. Maar hij vindt ook dat er veel verloren gegaan is.
Insgesamt sehe ich doch viele Dinge negativ Gut, vielleicht geht es hier noch ein bisschen. Hier sind offensichtlich noch eine Menge Leute oder einige Leute, die halten daran fest, die zum Späti gehen und da rumsitzen und ein Bierchen trinken und auch Musik spontan machen. Aber insgesamt traurig dem doch etwas nach, dass es nicht mehr so ist, wie es war.
Hartmut ist iemand die de dingen graag spontaan laat gebeuren. Die het fijn vindt dat gelijkgezinden samen rond de tafel komen en dat daar een project uit ontstaat. En dat is een gevoel dat hij mist. Vroeger waren er in zijn buurt vrijruimen. Dus je zou kunnen zeggen experimenteerruimtes, onafhankelijke instituten bijna. Maar instituut is een te plechtig woord daarvoor. Het komt er gewoon op neer. Een paar vrienden zitten rond de tafel, bedenken, oh, we gaan een concert organiseren. Oké, doen we. En niemand trekt zich iets aan van vergunningen of weet ik veel. Ze doen gewoon maar. En ja, het leven is gewoon veel meer georganiseerd en gereguleerd geworden.
Maar het is weniger vrijraum voor vrijruimen. Denk ik. Vielleicht ben ik ook te oud geworden. Dat kan ja ook zijn.
Hij vindt ook dat er in dat herenigde Duitsland veel te weinig rekening wordt gehouden met de achtergrond van de Oost-Duitsers, met wat zij hebben meegemaakt. Voor mensen als Hartmut lijkt het alsof de DDR geannexeerd is door West-Duitsland. Plots werd hen een West-Duitse levenswijze opgelegd, werd hen een West-Duitse staatsvorm opgelegd. Er werd plots gezegd dat er een bundeskansler was, een bondskanselier.
Wat weet ik dan van een bundeskansler? Dat was me überhaupt niet klaar.
Eigenlijk werden de wetten van West-Duitsland ook opgelegd.
In principe is, ik was damals 30, ik heb 30 jaar irgendwo geleefd en die zit irgendwo waar weg.
Hartmut was 30 toen de muur viel. En op je 30ste heb je al in zekere zin een leven uitgebouwd. Hartmut was al vader op dat moment, had gestudeerd. Hij had design gestudeerd aan een bekende kunstschool hier in Oost-Berlijn, die er nog altijd is trouwens. En hij was industrieel vormgever. En wat Oost-Duitsers ook werd duidelijk gemaakt, is alles wat je tot nu toe hebt gedaan, stelt niks voor. Dus die opleiding die je in de DDR hebt gehad, die is minderwaardig. Wat er ook toe geleid heeft dat heel veel mensen in de DDR in de jaren 90 hun job verloren hebben. Universiteitsprofessoren die tot dan aan de Humboldt-universiteit in Berlijn, Oost-Berlijn, hadden gedoseerd, die werden in de loop van de jaren 90 bijna allemaal vervangen door West-Duitse academici. Want het onderwijs in de DDR stond in de ogen van het herenigde Duitsland niet op een hoog niveau. En ja, zo is het ook Hartmut vergaan. Dus van de ene dag op de andere kon hij zijn werk als designer niet meer uitoefenen. En toen begon de grote vraag, wat nu? En hij is dan uiteindelijk wel, heeft een oude droom kunnen najagen, is archeoloog geworden, werkt als archeoloog. Dus voor hem is hij is een van de mensen voor wie het min of meer is goed gekomen. Maar hij weet wel, hij is nu tegen de 60, hij weet dat zijn pensioen altijd een stuk lager zal zijn dan dat van stadsgenoten die een West-Duitse afkomst hebben. Hij weet dat hij tot het einde van zijn leven zal moeten knokken om te kunnen overleven, financieel. En dat is een achterstand die niet meer zal weggewerkt worden. Nu, Hartmut heeft zelf ook altijd heel veel verteld over zijn leven in de DDR aan zijn kinderen. En hij is op een dag heel erg geschrokken toen zijn zoon van school thuis kwam en heel verontwaardigd zei van, papa, je hebt tegen mij gelogen. En Hartmut dacht van, hoezo, tegen jou gelogen?
War eine schöne Geschichte. Irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass ich wahrscheinlich vieles falsch gemacht habe diesbezüglich. Mein Sohn kam nach Hause und hat gesagt, Papa, du hast gelogen. Du hast gelogen. Ich sage, warum habe ich gelogen?
En ze hadden blijkbaar op school les gekregen over de DDR. En daar was gezegd, ja, wat een autoritair, dictatoriaal regime het was. Hoe vreselijk het daar was voor mensen. Wellicht zal het daar ook over de Stasi gegaan zijn, die mensen afluisterden. En de zoon van Hartmut zegt tegen zijn vader, ik heb al die jaren gedacht dat de DDR een paradijs was. Dat dat een sprookjesland was. Dus door alle verhalen, de nostalgische verhalen die Hartmut aan zijn zoon verteld heeft. En nu op school had hij beseft dat dat helemaal niet zo'n prettige plek was om te zijn. En ja, Hartmut vraagt zich dan ook af van misschien heb ik iets fout gedaan, misschien heb ik het geïdealiseerd. Maar goed, het is natuurlijk ook zijn leven geweest daar.
Ich habe immer gedacht, die DDR muss was ganz Tolles gewesen sein, so wie du mit deinen Augen hier glänzt hast. Und jetzt habe ich erfahren in der Schule, das war ja nicht toll. Ah ja, ich verstehe.
In Berlin, by the wall, you were 5'10" tall. It was very nice, candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe, you could hear the guitars play. It was very nice, right, and I'm wrong. Hey babe, I'm gonna miss you now that you're gone. One sweet day, oh you're right, and I'm wrong. You know I'm gonna miss you now that you're gone. Very nice, candlelight and Dubonnet on ice. Don't forget, hire a vet. He hasn't had that much fun yet. It was very nice. Hey honey, it was paradise. Right, and I'm wrong. Oh, babe, I'm gonna miss you now that you're gone. One sweet day, you're right. Oh, and I'm wrong. You know I'm gonna miss you now that you're gone. one sweet